Hey, hoi. Wat leuk dat je weer luistert naar In de Sterren, de podcast. Daar ben ik weer. Het heeft een poosje geduurd. En ik wil daar eigenlijk op dit punt ook niet te moeilijk over doen. Want het is eigenlijk ook zonde als ik dan afleveringen ga maken, omdat ik het idee heb dat ik consequent moet zijn of dat er een bepaald tempo in moet zitten. En normaal gesproken vind ik dat tempo van eens per week heel fijn. Dat loopt ook wel gelijk met de momenten dat ik zeg maar echt een soort van denk van ja, ik wil mijn ei nu ook wel kwijt. Maar de afgelopen maand zat het eventjes anders. Dus ben ik het ook een beetje anders gaan doen. En ik merk bij mezelf dat ik na 4 jaar ondernemen in dit bedrijf dan, dat ik een beetje klaar ben met dat half aanstaan of half uitstaan. Weet je wel dat je niet helemaal aan het rusten bent, omdat je eigenlijk bezig bent met ik zou dit of ik moet dat. En dat je dus eigenlijk in je vrije tijd ook bezig bent met je werkplannen. Nou, daar was ik altijd ontzettend goed in. Dus vakanties, dat waren ook altijd de momenten dat ik notitieboekjes volschreef met oh, dit is nog leuk om te maken en dat wil ik doen en dat wil ik verbeteren. Maar dat zorgt er ook voor dat je niet echt naar binnen kan keren of dat je niet echt kan uitrusten. Dus je blijft dan een beetje half-half doen. Maar dat heeft ook weer als gevolg, iedereen die deze podcast luistert, die zal dat thema wel kennen van ja, ik weet dat ik meer rust zou moeten nemen en misschien neem ik te weinig rust en ik snap wat je bedoelt, hè? Maar wat dat ook als resultaat heeft, is dat op het moment dat je wel weer in de actiemode stapt of in de young energie en zin hebt om te ondernemen en te werken en te gaan, dat je eigenlijk ook half uitstaat. Dus dan krijg je een beetje het effect alsof je het gaspedaal en de rem tegelijkertijd indrukt. En ja, dat is ook gewoon niet goed voor de auto of het voertuig dat je lichaam is. Dus dan kan je op het moment dat je geïnspireerd bent en dat je wat meer bent opgeladen, kan je ook niet helemaal gaan. Dus mocht je op het punt zijn dat je weet dat je meer rust mag nemen, en tegelijkertijd vind je het lastig om die ruimte voor jezelf te maken. Door niet goed te rusten maak je natuurlijk ook de productieve uren een stuk minder succesvol en effectief. Dus misschien dat een praktische gedachte als deze gedachte je dan wel een beetje kan motiveren om te zeggen van hey, het is vakantie, ik neem eindelijk mijn rust en ik moet zeggen dat ik dat ook lastig vind aan de kerstdagen. Ik heb deze keer niet zoveel afspraken en diners en verplichtingen en dat soort dingen. Maar eigenlijk is dit toch gewoon van nature de tijd van het jaar dat je naar binnen wil en dat je rust wil en dat je geen gedoe aan je hoofd wil. En juist dan loopt de Kalverstraat weer vol met mensen die hun inkopen doen en volle agenda's hebben. En alle boodschappen moeten op orde zijn en de cadeaus moeten ingekocht worden. En dan moet je ook nog je hoofd breken over hoe je aan die kersttafel gaat zitten met die vervelende oom die jou maar zweverig vindt of zoiets. Waardoor je ook helemaal niet uitrust. Maar goed, mijn kritiek op kerstmis of hoe we kerstmis vieren, dat is weer iets voor een andere aflevering. Of dat is iets om zelf over na te denken. Want ik wilde vandaag eigenlijk gewoon een korte aflevering maken over een vraag die ik vaker gesteld krijg. En dat is, hoe kan je aan de hand van astrologie aan de slag gaan met schaduwwerk? En interessant genoeg is dit een van de eerste onderwerpen waar ik een keer een training over heb gemaakt in 2019. Ja, je hebt een schorpioen ascendant of je hebt het niet, hè? Dus ik voel daar zelf ook een grote aantrekkingskracht toe. En in principe zijn er een aantal elementen in je horoscoop waar je altijd naar kan kijken om voor jou te ontdekken wat die thema's zijn. Dus als we het dan hebben over schaduwwerk, dan bedoel ik in dit geval verwijs ik naar het principe, dit heeft de psycholoog Carl Jung vooral uitgewerkt, dat als je bepaalde kanten van jezelf niet wil zien, dan zet je ze als het ware in de schaduw, in het onbewuste. Maar wat gebeurt er in die schaduw? Als je dus een onderwerp of een angst bijvoorbeeld bewust uit de weg gaat, dan wordt het eigenlijk daar in het donker alleen maar een groter onderwerp. En dan kan je bepaalde gedragspatronen gaan vertonen die je helemaal niet doorhebt, of jezelf gaan saboteren, waardoor je dus uiteindelijk meer last hebt van die angsten die je wegstopt, als je het op die manier doet, dan als je ze in de ogen kijkt en besluit ze aan te gaan. Ja, dat brengt ook een bepaalde heftigheid met zich mee, waarvan we vaak denken en ons systeem ook denkt dat we dat helemaal niet aan kunnen. Dus het voelt nogal tegennatuurlijk om je angsten in die zin direct in de ogen te kijken. Maar dat geeft wel veel meer helderheid, want dan zet je het in het licht. En het gevolg daarvan is dat het niet zo groot en eng blijkt te zijn als je dacht. En dat je vaak weer verder kan. Nou, wat het ding met astrologie is je krijgt een blauwdruk mee voor de rest van je leven. En daar zijn leuke discussies ook over te voeren. Van in hoeverre kan je jouw thema's uitspelen? Dat je kijkt naar je eigen horoscoop en je ziet daar je grote angsten en je denkt van, nou, die heb ik maar even mooi overwonnen en dat is absoluut geen thema meer in mijn leven. Daar sta ik zelf een beetje sceptisch in. Er zijn bijvoorbeeld astrologen die zich veel bezighouden met de zogenaamde Pluto-kraak. Dat wordt vaak geassocieerd met de transit Pluto-vierkant-Pluto die je op een gegeven moment in je leven krijgt. Op welke leeftijd is sterk afhankelijk van wanneer je geboren bent. En het idee is dan eigenlijk dat je die Pluto gaat bevatten, dat je hem gaat snappen. Dat je een angst overwint, als het ware. Terwijl als je kijkt naar wat Pluto in essentie is vanuit de evolutionaire astrologie bezien, dan is dat enerzijds de ziel, de kern van het verhaal, maar daarmee ook je diepste angst. Dus die twee zitten als een pakketje, horen ze bij elkaar. Dus dat is het grote levensthema, maar ook het grote ding wat je uit de weg gaat. Dus wellicht op het moment dat jij zou denken, ik heb Pluto volledig opgelost. Nou ja, misschien komt er dan geen volgende incarnatie meer en kan je uit dat hele rad stappen. Of heb je een bepaald soort staat van verlichting bereikt en heb je het uitgespeeld. Maar ik kijk zelf naar heel veel van dit soort uitdagende thema's in de horoscoop op een manier van, je kan ermee werken. En ermee werken, dat brengt je al op fantastische plekken. Dat zorgt er al voor dat je zoveel verder komt. En astrologie biedt gewoon geen quick fix in dat opzicht. Een snelle oplossing van ga even een weekje buffelen aan je angst. En dan kan je het weer achter je laten en is het weer een afgesloten hoofdstuk. Want zo zit het leven natuurlijk ook gewoon niet in elkaar. Nou ja, daar heb ik wel vaker mijn gedachten over gedeeld. Maar in deze aflevering wil ik dus een aantal punten in je horoscoop delen die kunnen samenhangen met schaduwwerk, waar je schaduwwerk op kan doen. En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kan het heel praktisch in het leven doen door de angst in de ogen te kijken en zo gaandeweg te leren. Dat raad ik eigenlijk heel veel mensen aan, omdat we in de spirituele wereld heel veel aan het journalen en aan het mediteren zijn. Maar dan kan je in het dagelijks leven alsnog die angsten of die dingen die eng zijn uit de weg gaan. En of je dan heel veel verder komt per se, dat weet ik ook niet. Maar het kan natuurlijk alsnog waardevol zijn om hier voor jezelf op te reflecteren en na te denken over deze thema's, hoe ze uitwerken in je leven. Jezelf in dat opzicht kritisch te bevragen. En ja, dat geeft altijd inzicht. Maar ik wil ook nog even de noot meegeven van, je hebt er vooral iets aan als je er in je leven aan gaat werken. Nou, de eerste planeet die je wel heel goed met schaduwwerk kan associëren, ik noemde net Pluto, maar voor Pluto kan je het eerst nog hebben over Saturnus. Saturnus is zeker heel sterk verbonden met de angst. Het is eigenlijk de man met de zeis in de horoscoop. Het is een gebied waar Saturnus staat, waar we veel tekortkomingen en beperkingen op ervaren. Je kan je daar onzeker voelen, je kan je afgewezen voelen. Je kan het idee hebben dat als je op dat vlak je eigen ding doet, dat die man met die zeis dus komt of dat je even een kopje kleiner wordt gemaakt. En Saturnus thematiek hangt ook sterk samen met je opvoeding, wat je van je ouders hebt meegekregen en wat je zoal hebt meegekregen in je dynamiek met anderen. Dus dat is een planeet die je in principe nog heel psychologisch kan duiden. En dat is wel weer een ander verhaal bij de punten die ik straks ga noemen. Dus Saturnus, die angsten en beperkingen. Je ziet vaak dat mensen op dat Saturnusgebied, dus dan kan je kijken weer naar het teken waar Saturnus in staat en het huis en eventueel als je aspecten duidt welke aspecten die planeet maakt. Daar ga je heel vaak systeempjes voor jezelf ontwikkelen om te overcompenseren. Dus er zit een onzekerheid, er zit een pijn, vaak een onzekerheid op het gebied van afwijzing of het idee dat de wereld tegen je zal uitvallen of dat er naar wordt gereageerd en dat je vervolgens alleen zal zijn, dat je afgewezen wordt. Allemaal Saturnus-thema's. Dus vervolgens ga je heel hard werken op dat gebied. En het gevolg ervan is dat je ook op een bepaalde manier kan excelleren in je Saturnus-thema's. Omdat je als het ware het idee hebt dat je daar 3-0 achter staat en dus gewoon even wat harder moet werken dan anderen. Dus heb jij Saturnus in het eerste huis staan bij geboorte? Nou, het eerste huis is het huis van het zelf. Het zelfbeeld, het lichaam, het plaatje dat je naar buiten uitzendt. Saturnus in 1 vind ik ergens echt zo'n plaatsing voor mensen die een hele sterke reputatie en imago voor zichzelf opbouwen. Dus dat zou ook bijvoorbeeld goed een plaatsing kunnen zijn die je bij influencers ziet. En dan kan je aan de buitenkant zien dat daar heel zorgvuldig is nagedacht over hoe iemand zich presenteert. Dus misschien zie je dat ook in een perfect afgestemde kledingkast. En een hele specifieke manier van dingen naar buiten brengen. Van dit is mijn kleurenpalet, deze woorden gebruik ik, deze stopwoordjes gebruik ik, dit deel ik wel met anderen, dit deel ik niet met anderen. Waardoor anderen ook juist kunnen gaan denken van ja, maar ze heeft het toch dik in orde op dat gebied. Maar eigenlijk zit daar de angst voor afwijzing onder en de angst voor eenzaamheid als je dat masker afzet en wel kwetsbaar bent of bent wie je denkt echt te zijn. En zo kan je dat voor ieder levensgebied zo duiden. Dus ik heb bijvoorbeeld Saturnus in 6 staan bij geboorte. Nou ja, 6 is het huis van plichtgevoelens en van dagelijks werk heeft vrij logische implicaties in de zin van altijd het idee hebben dat je harder moet werken dan anderen. En daar kunnen overtuigingen achter zitten van ja, want in essentie ben ik lui. Of roept de plicht mij niet? Of volg ik mijn plicht niet? Doe ik niet wat ik zou moeten doen van de wereld? Dus heb ik te overcompenseren. En een overzicht van de betekenis van alle tekens van de dierenriem, dus die tekens kan je ook meenemen. En de astrologische huizen vind je trouwens bijvoorbeeld in mijn e-book Ken je Kosmos? Ik zal de link even in de show notes zetten. Maar daar vind je ook trouwens dus alle basisinformatie over de planeten. Dus dan kan je heel praktisch ermee aan de slag gaan. En begrijp je ook echt hoe je hem in de huizen kan duiden. Nou ja, dat is Saturnus. Dus bij Saturnus kan je jezelf de vraag stellen in hoeverre heb ik een systeem ontwikkeld om dit onderwerp of deze pijn eigenlijk uit de weg te gaan. In welk opzicht heb ik het idee dat ik iets te compenseren heb of dat ik harder moet werken dan anderen? Hoe is die pijn ontstaan? Waar heb ik deze hele overtuiging vandaan getrokken? En hoe zou ik precies het tegenovergestelde kunnen doen? Dus hoe kijk je het thema in de ogen aan? En dan kom je bij de tweede planeet, Pluto. En er zijn dus heel veel verschillende verklaringen en duidingen van Pluto. En aan het begin van mijn loopbaan, om het maar zo te noemen, als astroloog, neigde ik heel sterk naar de psychologische duiding van Pluto. En dat gaat vaak over het verlangen naar macht en controle. Dus dat zijn ook vaak de gebieden waarin je in je leven loopt te manipuleren. Of dus die controle wil vasthouden. Of een bepaald verlangen naar macht wil uiten. Meestal omdat je ook op dat gebied dus hartstikke angstig bent. Dus dat kan ook een bepaalde bezitterigheid aangeven. En die wordt dus ook vaak in verband gebracht met niet al te fijne gedragspatronen. Want waarbij Saturnus nog echt veel meer van de onzekerheid uitgaat, waardoor je jezelf ook vaak klein houdt, zou Pluto dan meer de reactie kunnen geven dat je jezelf opblaast of anderen manipuleert, omdat je daar een bepaalde dominantie wil ervaren. Nou, vanuit de evolutionaire astrologie, wat dan weer een meer spirituele benadering is, staat Pluto echt puur voor wat de ziel komt leren. En specifiek in dit leven dus ook van wat is het evolutionaire pad geweest voor deze incarnatie? Dus hoe zien de vorige levens eruit? Waar gingen die over? En wat kom je nu begrijpen, oplossen, fixen? Dus in de evolutionaire astrologie kan je wel zeggen dat Pluto de belangrijkste planeet is die er is. Want hij geeft dan ook mee wat voor aura je om je heen hebt. Dus met welke energie je de ruimte binnenkomt. Die Pluto-thema's kan je eigenlijk gewoon bij iemand lezen. Dus heeft iemand al helemaal, als iemand bijvoorbeeld Pluto in 1 heeft of Pluto in 10 heeft, dan voel je dat heel snel bij binnenkomst, dat aura. Omdat dat huizen zijn die zoiets heel zichtbaar maken. Dus het is die missie die je hebt meegekregen, dat wat je mag ontwikkelen, wat nodig is in dat evolutieproces. Maar dat gaat natuurlijk ook altijd gepaard met een angst die je in de ogen moet kijken, iets wat er los te laten is, een pijn die te helen is. Dus kan je vanuit de evolutionaire benadering in Pluto, en dan specifiek het huis van Pluto, vaak lezen wat er zoal de vorige keren is gebeurd, wat het thema is geweest, dus waar jij nogal een hoop karma hebt liggen. En dus ook hoe je, ja, hoe dat thema zich in dit leven manifesteert. En is het weer vaak een thema waar we een enorme aantrekkingskracht tot ervaren, want ergens weten we, dit hebben we op te lossen om verder te komen. En anderzijds vermijden we het natuurlijk als de pest, want we projecteren al onze angsten erop. Dus Pluto kan je ook nog wel zien als een soort samenballing van dat je hele pakket aan angsten eigenlijk laat richten op een specifiek onderwerp. Of dat het zich daarin kanaliseert. In ieder geval zijn de Pluto-thema's wel heftiger op een andere manier dan de Saturnus-thema's. Want Pluto-thema's zijn in dit leven ook niet altijd aan te wijzen, als in het is vaak geen opvoedingsdingetje. Dit zijn echt de vorige leven thema's en het leed dat je daarin is aangedaan. En dat betekent dat het ook op een heel diep niveau ligt, op een soort oerniveau liggen de thema's van Pluto. En dat betekent ook dat het heel irrationeel en lastig kan voelen om met die onderwerpen aan de slag te gaan. En je kan dus weer specifiek kijken naar hoe verhoudt Pluto zich, of hoe staat Pluto in de huizen. Dus dan kijk je naar het huis van Pluto en dan interpreteer je dat als in, hier is heel veel te leren. Dit is echt het thema. En hier ervaar ik waarschijnlijk een gebrek, waardoor ik nu door een bepaalde pijn heen moet, of waardoor ik een schijnoplossing bedenk. Terwijl eigenlijk daar op een moeilijke manier, door er doorheen te gaan en de pijn te ervaren, de heling plaatsvindt of de les ligt. Zo kan je hem dan duiden. Maar eigenlijk als je verdieping op dit onderwerp zoekt, dan zou ik persoonlijk het boek van Jeff Green over dit onderwerp zeker aanraden. Hij heeft gewoon twee delen geschreven. Pluto bij jezelf, de evolutionaire weg van de ziel, en Pluto in relaties. En dan nog tenslotte, als we het nou eerst hebben over een planeet die gaat over wat jij zelf hebt meegemaakt, wat er in je omgeving hangt, hoe het in het sociale milieu zit, Saturnus. En dan de evolutionaire thema's of angst, Pluto. Heb je ook nog een soort laag daar daartussen, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of het precies daartussen hangt. Maar dan heb je het over de centauren. Dus Chiron is een hele bekende, de gewonde heler, daar waar het pijn doet. Maar de oplossing is niet 1, 2, 3 te vinden. En dat is ook echt een thema in de horoscoop waar niet een perfecte heling hoeft plaats te vinden. Maar het gaat er juist om dat je dat deel van je karma accepteert en het leert dragen op een wijze manier. Dus Chiron wordt in de populaire astrologie heel vaak gepromoot als in van, nou, als je dit oplost, is het allemaal goed of zo. Alleen het valt niet echt op te lossen, omdat het meer een, of heel vaak een pijn is die op de familielijn zit, bijvoorbeeld. En je kan bepaalde pijntjes en ellende op de familielijn natuurlijk oplossen, maar in het geval van Chiron is het ook een soort van wond waarmee je leert leven. En dat is nou niet echt een hele hoopvolle boodschap. Maar het is wel de kern van het verhaal. En dus daarmee leren omgaan is er een andere manier van helen, zou je kunnen zeggen. Want door die pijn mee te maken die vast ligt in Chiron, jij hebt dat eigenlijk uit te zoeken en daar doorheen te gaan en die pijn te ervaren, maar ook weer te integreren, kan je andere mensen ondersteunen in datzelfde proces. En heb je dus het idee dat je iets waardevols ook kan toevoegen aan de wereld, omdat je lessen komt leren die niet iedereen deze keer heeft mogen leren, of waar niet iedereen zo ver in is als jij. Dus kan je echt de leraar zijn op het gebied van waar Chiron staat. Ik heb geloof ik al eerder een aflevering opgenomen over Chiron, en misschien dat ik nog wel een tweede deel ga doen, want ik heb de afgelopen tijd wel veel verdieping gezocht op dit onderwerp. Maar houd er dus ook rekening mee dat die Chiron-thema's vaak in de familielijn zitten. En dat houdt niet op bij je ouders, maar dat kan ook gaan over grootouders, overgrootouders. Dat is een thema wat zich keer op keer herhaalt. Dus om maar even Chiron in 12 te noemen, omdat ik die heel vaak voorbij zie komen en zelf ook heb, kan een thema zijn van afgesneden zijn, alleen zijn en niet gezien worden door anderen. Dus met Chiron in 12 heb je vaak te maken met een soort fundamenteel gevoel van eenzaamheid. En kan die wond een soort van aangeraakt zijn in je eigen leven. Meestal wel natuurlijk. Dus heb je dat zelf mee moeten maken. Maar gaat het in dit geval niet helemaal over jou, maar dus ook over dat dit thema op de familielijn zit. En soms mag je dan ook realiseren van, hey, dit is geen persoonlijk thema. Dus al die gedachten die hier omheen hangen, zijn die eigenlijk wel van mij? Is dit eigenlijk wel helemaal, zeg maar, mijn individuele ervaring om te leven? Nou ja, het antwoord is dus eigenlijk nee. Maar de vraag van wat wil deze pijn me leren, of wat kan ik anderen leren met deze pijn, is wel een hele waardevolle om te stellen bij Chiron. Want dan, in plaats van dat je die pijn alleen blijft ervaren, wordt er wel degelijk een antwoord geformuleerd. Maar ik denk dat ik nog een keer een vervolgaflevering ook over de centaur in het algemeen ga maken. Of misschien met Dick van der Mark, want dat is nog even een leuk nieuwtje wat ik met je wil delen. In februari, maart en april gaan we samen een astrologiegroep leiden en organiseren in Amsterdam. Dus live op locatie in de Roos aan het Vondelpark. En dan gaan we eigenlijk 3 dagen gewoon heel uitgebreid aan de slag met het duiden van een horoscoop en hoe je nou echt magie kan laten plaatsvinden als je in gesprek gaat met anderen en als je de horoscoop duidt. Dus dit is echt een 3-daagse voor mensen die denken, ik wil nog verder gaan met astrologie. Ik snap die basisprincipes wel en tekens, huizen, aspecten. Volgens mij heb ik het ergens wel allemaal onder de knie, of ik heb de boekjes gelezen en ik snap de kern wel. Maar hoe breng je dat nou samen tot een mooi, rond, kloppend en prikkelend verhaal waarmee je andere mensen kan raken en kan inspireren en natuurlijk je eigen horoscoop weer in een nieuw perspectief kan zien. En daarbij gaan we dit ook aanpakken op 3 verschillende niveaus. Dus we zullen het hebben over het psychologische aspect van de astrologie, waar ik heel veel over heb gedeeld in deze podcast. We gaan het specifiek hebben over het thema familiekarma. En wat er als het ware is meegegeven in je DNA. En dat gaan we onder andere bespreken door aandacht te hebben voor de centauren. En dat is niet alleen Chiron, maar Nessus en Pholus zijn daar ook bij betrokken. En dat is echt super interessant. En we gaan het tenslotte ook hebben over de meer zielsgerichte interpretatie van de astrologie. En dan nemen we de evolutionaire benadering mee, waar ik nu een klein stukje aan heb geraakt. Dus die is heel sterk gericht op wat is de bedoeling van dit leven in de lijn en in de context van de volgende incarnaties. Dus wat doet dit leven in het grotere plaatje? En we gaan ook de zwarte lichten bespreken. Dus de zwarte zon, zwarte maan, Priapus, diamant, noem maar op. Dus al die verschillende fenomenen uit de zwarte lichten astrologie die je ook heel mooi inzicht kunnen geven over wie jij in essentie bent en waar het op zielsniveau echt over gaat. Dus ik weet zeker dat dat echt hele leuke en leerzame en bijzondere dagen gaan worden. We weten nog niet of we dit nog een keer gaan doen. En over het algemeen werk ik toch echt het merendeel van de tijd online. Dus als je nu denkt van, hey, ik wil echt dus op een leuke, toegankelijke manier praktisch oefenen met die horoscoop. En ik vind het ook leuk om dat op locatie te doen. En van twee ervaren astrologen te leren. Dan zou het heel leuk zijn om je daar te zien. Ik ga ook weer in de show notes even de link naar die driedaagse zetten. En mocht je daar ook vragen over hebben, dan kan je me altijd bereiken via Instagram of e-mail nora@indesterren.nl. En ik heb er alvast heel veel zin in. En ook, zoals altijd, vond je deze aflevering waardevol? Laat het me weten of laat 5 sterren achter op Spotify of Apple Podcast. Dat helpt enorm met de vindbaarheid. Komende tijd ben ik weer even wat meer op dit platform, dus ik zal meer van me laten weten. Er komen ook weer interviews aan de komende tijd, dus dat is superleuk. En leuk dat je deze hebt geluisterd en ik zie je bij de volgende.